Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
We gaan uit de Bijbel lezen ter voorbereiding op het overdenken van dat Bijbelgedeelte, maar ook ter voorbereiding van ons gebed aan het eind van de dienst. En ik wil met u lezen uit het Oude Testament vanavond, uit het boek Leviticus. En daaruit lezen over twee geboden, twee voorschriften die God aan Israël heeft opgedragen. En dat is het gebod om een Sabbatsjaar te houden en het gebod om een jubeljaar te houden. Over die oude geboden van God wil ik vanavond met u lezen en stilstaan. Die staan in Leviticus 25, en we lezen daarvan vers 1 tot 13, waarin die beide geboden worden uitgelegd door God. En we lezen ook vers 18 tot 23, waarin we iets van toelichting en achtergrond vinden voor deze geboden. Dus Leviticus 25, vers 1 tot 13 en vers 8 tot 23. Daar horen we het woord van onze God spreken. De situatie is Israël, het volk Israël is in de woestijn, ze is bevrijd uit Egypte. God heeft beloofd, jullie komen in een nieuw land, een beloofd land terecht. En hij geeft Israël allerlei regels, wetten, om in dat nieuwe land een goed en een vrij en een gezond leven te kunnen hebben. Nou, deze wetten zijn er twee van. En de Heere sprak tot Mozes op de berg Sinaï, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer gij in het land komt dat ik u geef, het beloofde land, dan zal het land rusten. Een Sabbat voor de Heere. 6 jaar zult gij uw akker bezaaien en 6 jaar zult gij uw wijngaard snoeien en de opbrengst daarvan inzamelen. Maar in het 7e jaar zal het land een volkomen Sabbat hebben. Een Sabbat voor de Heere. Uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet snoeien. Wat vanzelf opkomt van uw oogst zult gij niet inoogsten. En de druiven van uw ongesnoeide wijnstok zult gij niet inzamelen. Het zal een jaar van rust voor het land zijn. De sabbatopbrengst van het land zal u tot voedsel zijn. U en uw slaven, uw slavin, uw dagloner en uw bijwoner die bij u vertoeven. Ook voor uw vee en voor het gedierte dat in uw land is, zal de gehele opbrengst daarvan tot voedsel zijn. Verder zult u 7 jaar sabbatten tellen, 7 maal 7 jaren, zodat de dagen van de 7 jaar sabbatten 49 jaren zijn. En dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de 7e maand, op de 10e van de maand, op de verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door het hele land. Gij zult het 50ste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners. Een jubeljaar zal het voor u zijn. Dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. Een jubeljaar zal dit 50ste jaar voor u zijn. Dan zult gij niet zaaien en wat dan vanzelf opkomt zult gij niet oogsten. En dan zult gij de ongesnoeide wijnstok niet aflezen, want het zal een jubeljaar zijn. Heilig zal het u zijn. Van de akker zult gij eten wat hij opbrengt. In dit jubeljaar zal ieder van u zijn bezitting terugkrijgen. Het gebod voor het Sabbatsjaar en het jubeljaar. En dan lezen we vanaf vers 18 verder. Zo zult gij mijn inzettingen opvolgen en mijn verordeningen nauwgezet in acht nemen. Dan zult gij veilig wonen in het land. En het land zal zijn vrucht geven, zodat gij tot verzadiging eet en daarin veilig woont. En wanneer gij zegt, wat zullen wij in het 7e jaar eten? Zie, wij mogen niet zaaien, noch onze oogst inhalen. Dan zal ik mijn zegen in het 6e jaar over u gebieden, dat het u een opbrengst geven voor 3 jaren. En in In het achtste jaar zult gij zaaien, maar van de vorige oogst eten. Tot het negende jaar, totdat de oogst daarvan binnenkomt, zult gij van de vorige eten. En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van mij. En gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij mij. Tot zover horen we vanavond uit het woord van onze God. Gebod van het Sabbatsjaar, gebod van het jubeljaar en een toelichting daarbij. Daar willen we bij stilstaan, voorafgaand aan ons bidden straks tot God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat wij hebben gelezen met elkaar net, dat is een ontzettend radicaal gebod van de Heere God. Het is denk ik een van de meest ingrijpende geboden die hij aan Israël heeft gegeven voordat ze het beloofde land ingingen. In het kort zegt God twee dingen. Allereerst zegt hij, 6 jaar zul je werken op je land of in je wijngaard. Zal je zaaien, zal je oogsten, zal je snoeien, zal je bewerken, alles zal je doen, zal je bezig zijn. 6 jaar doe je dat, maar dan in het 7e jaar, dan doe je dat niet. Dan laat je je land met rust, dan laat je het liggen, dan doe je niks. Een heel jaar, een sabbatsjaar. Dat zegt God allereerst, dat is het eerste gebod. 6 jaar bezig zijn met je land, het 7e jaar niet. En als tweede, als je dat nou 7 keer gedaan hebt, dus als je 7 keer zo'n cyclus hebt gehad van 6 jaar bewerken en 1 jaar laten rusten, als je 49 jaar, 7 keer 7, verder bent, dan in het 50e jaar moet je het volgende doen. Dan moet je opnieuw je land laten liggen, net als in zo'n sabbatsjaar. Maar ook nog meer, in dat 50e jaar, dan zal iedereen van jullie zijn bezittingen terugkrijgen. Als een van jullie wat is kwijtgeraakt, maar wat hem toebehoorde, dan zal hij dat terugkrijgen. Dus als iemand in die 50 jaar een keer een stuk land aan de ander gegeven heeft, vanwege bijvoorbeeld een schuld die hij tegenover die ander had, dan krijgt hij in dat 50ste jaar, dat land voor niets weer terug. Dus in dat 50ste jaar moeten jullie alle bezittingen weer brengen bij de oorspronkelijke eigenaar. Een grote reset zal er zijn in dat 50ste jaar. Iedereen die wordt weer op 1 lijn gezet. Dus de verschillen die er zijn ontstaan tussen arm en rijk, die worden allemaal weggepoetst. En die komen weer gelijk in dat 50ste jaar. Nou, dat zijn ontzettend ingrijpende geboden voor een samenleving. Misschien beklemmend ook wel om zo te lezen als je het voor het eerst hoort. Misschien hebben we het wel vaker gehoord. Maar als je het voor het eerst hoort, hoe kan dat? Is dit wel eerlijk wat God hier opdraagt? Hij haalt dat niet een stuk vrijheid weg van mensen? Nou ja, daar is het God juist om te doen, deze geboden. Om vrijheid. Vrijheid is in deze geboden juist de drijfveer van God. Dat wil hij juist voor Israël. Dat ze in vrijheid zullen leven. Ze waren bevrijd uit Egypte, uit een slavenbestaan, uit een onderdrukt bestaan. Dat had God ze uitgetrokken en hij wilde dat die vrijheid bleef voor Israël. Nou, dat zit achter deze geboden. Vrijheid voor mensen en voor de schepping waarin ze leven. Het is ontzettend boeiend om deze geboden te lezen. Zeker in een tijd als de onze, waarin veel wordt gesproken over het te intensief gebruiken van de aarde waarop we leven. Ons energieverbruik lijkt de schepping uit te hollen op dit moment. In een tijd ook waarin er veel gesproken wordt over schulden. Een begrip als schuld heeft een ontzettend grote plek in ons economisch systeem. En God zegt hier, na 50 jaar, laat alle schulden verdwijnen. Ja, misschien als je het wat leest en wat doorkrijgt wat dit gebod zegt, dan roept dat misschien ook wel meteen actie in je wakker. Moeten we hier niet meer van uitgaan wat God hier zegt? Moet de politiek hier niks mee? Christelijke partijen, doe wat! En dat is een hele terechte vraag. Maar er komen ook wel meteen allerlei maren als je tot die actie denkt. Want allereerst, het is een gebod aan Israël. Toen, in die tijd. En dat kunnen we niet zomaar op onze samenleving van nu toepassen. En daarbij is het een gebod wat gegeven is voor een samenleving die vele malen minder ingewikkeld in elkaar zit als de onze. Dus zomaar zeggen, ja, hieruit moeten we gaan leven als samenleving, dat levert niet heel snel wat op voor ons. Zeker hier vanavond zo zittend met al onze invloed die wij hebben. Wat wel wat kan opleveren, is denk ik als we met elkaar gaan kijken welke wezenlijke principes er nu schuil gaan achter wat God hier zegt. En hoe die principes een plek kunnen hebben in ons leven van alle dag. Dat wil ik in het vervolg met elkaar wat gaan bekijken. Welke grotere gedachten, welke grotere uitgangspunten brengt God hier in deze geboden nou naar voren? En wat zeggen die tegen ons? En dan komen we vanzelf op het gebied waarop we op biddag ook traditioneel bij stilstaan van land en oogst en bezit en wel werk en geld en zo. Want daar gaat het hier over. Nou, daar wil ik met elkaar wat naar gaan zoeken. Wat zit er achter deze geboden en hoe landt dat in ons bezit en werk? Kijken we eerst maar eens naar dat Sabbatsjaar, dat eerste gebod. Wat speelt daar voor God allemaal mee? Nou ja, wat opvalt is dat gebod van het Sabbatsjaar heel sterk doet denken aan een gebod of aan een Sabbat die wij eigenlijk wel kennen. De Sabbat uit de 10 geboden. In de eerste woorden die we lazen uit dit gedeelte hoor je zelfs, als je een beetje vertrouwd bent, hoor je zelfs een soort van zelfde cadans van woorden. Hè? Hier zegt God in vers 3, 6 jaar zult gij uw akker bezaaien en 6 jaar zult gij uw wijngaard snoeien, maar in het 7e jaar dan, dat doet heel sterk denken aan de 6 dagen, zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag dan, een soort van zelfde cadans zit er in die woorden. Ze doen eraan denken, ook qua inhoud. Er zit dezelfde inhoud achter. In het Sabbatsgebod is heel helder. In de 10 geboden gaat het onder andere om uit te rusten. Om je werk af en toe neer te leggen. Om je handen vrij te maken. En dat is hier ook. Het gaat hier om rust. Om even ophouden. Daar wijst God met dit gebod naartoe. Naar rust en dan voor het land. Het land heeft dat nodig. Als jullie maar door zullen gaan met je land daar in het beloofde land, als je maar gaat nemen en nemen en nemen, dan worden jullie akkers op een gegeven moment, dan is de samenstelling van de akkers van de grond helemaal niet meer goed. Dan raken ze burn-out, die akkers. Dan kunnen ze niks meer leveren. Dus daarom, 1 keer in de 7 jaar, een jaar rust voor je akker, voor je wijngaard. Dan kunnen ze zichzelf herstellen. En jijzelf ook. Rust heb je als je je akker even kunt laten. Dat lijkt hier ook wel wat aan te hakken. Juist je hangen, jijzelf, mens, even wat anders. Dat jij geen burn-out krijgt. Nou, als je dat ziet, dan zie je helder dat het, ik zou bijna zeggen, het vaderhart van God is die hier spreekt. Met veel zorg. Doe dit alsjeblieft, want dan blijf jij vrij, volk. Dan blijf je gezond, dan is het veilig. Het brengt je verder. Als jullie als volk zo zullen leven, rust op zijn tijd, weten van ophouden. Nou ja, dat is een principe wat God tot dit gebod brengt. Weten van ophouden, mens. Tweede iets wat op de achtergrond ook meespeelt, dat is vertrouwen. Want je hebt wel sterk vertrouwen in God nodig bij dit gebod. Want ja, 1 jaar moet je alles uit je handen laten vallen, kan je niet zelf voor je eten zorgen. En dan moet je vertrouwen op God. En hij belooft, ik zal ervoor zorgen dat je genoeg bent. Hij zegt, dan zal ik in mijn zegen in het zesde jaar over u gebieden, dat het een opbrengst u zal geven voor 3 jaar. Dus in dat laatste jaar zal ik de oogst extra groot maken. Israël, vertrouw je daarop? Durf je jouw lot, durf je jouw levensvoorziening in mijn handen te leggen? Durf je het om de touwtjes uit handen te geven in dat jaar en op mij te wachten? Vertrouwen en rust. Nou ja, dat raakt volgens mij meteen aan ons. Ik zei net al wat over het te intensief gebruiken van de aarde. Allerlei alarmbellen lijken er deze jaren te rinkelen. Soms wat harder, soms worden ze weer wat zachter gezet. En terecht of niet, wat helder is, is dat onze schepping wel wat rust kan gebruiken. Niet zozeer meer het land waar het hier wel specifiek om gaat. He, dat het land slechter van kwaliteit gaat worden of zo. Daar hebben we tegenwoordig allerlei technieken voor om akkers gezond te houden. Alhoewel, en ik moet wel een beetje bij mijn leest blijven. Alhoewel ik ook begrijp dat daar ook wel weer van wordt gezegd. Van ja, is het niet goed als akkers echt eens in de 7 jaar rusten? Dat je niet maar doorgaat en maar, nou ja. Daar zijn verschillende stemmen van. Maar wat God in ieder geval doet, die zet hier een rem op steeds meer. Die rem, die kunnen we denk ik wel gebruiken als samenleving, als mens ook. Ook als mens, ja. Want hoeveel levens staan er niet onder hoogspanning? Misschien voor jezelf ook wel. En misschien juist ook wel door dat meer willen, millen. Waar God in remt. Of juist door de touwtjes in je handen willen hebben. Controle willen hebben over je leven. Geef dat, die spanning over je gezin en over je inkomen en over je carrière en over je pensioen. Niet voor verrassingen willen staan. Als je daar spanning over hebt, dan kan je wel wat vertrouwen gebruiken in God. Laat je leven maar wat meer over aan mij. Je doet jezelf tekort als je maar jaagt. En gaat en zorgt en regelt en doet en alles in eigen handen wil hebben. Rust. Vertrouw maar wat meer op mij. Nou, dan dat jubeljaar. Wat voor principes zitten daarachter? Wat wil God daarmee helder maken? Nou, daarvoor wil ik wijzen naar het kernvers van dit gedeelte. En dat is het laatste vers wat we lazen. Vers 23. Daarin zegt God. Hij zegt, en het land zal niet voor altijd verkocht worden. Want het land is van mij. En gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij mij. God die maakt in dit vers helder. En dat is de gehele gedachte achter het jubeljaar. Dat wat jij hebt, dat wat jij Israël zal hebben in het beloofde land, dat wat jij in je bezit krijgt, dat stuk land is voor jou. En dat mag je gebruiken. En daar mag je van genieten. Maar uiteindelijk is het van mij. Dus dat land waar jullie in zullen komen, neem het alsjeblieft en lever in en geniet van de oogst die het je zal geven. Geniet van andere dingen die je eruit ontvangt. Maar weet wel, het is niet jouw eigendom, maar het is je gegeven door mij. En daarom zal ik het te zijner tijd ook weer opnieuw verdelen. Je bent geen eigenaar van het land, maar je bent een bijwoner. Een vreemdeling. Een ontvanger. Ja, en ook hier kan misschien er een soort van beklemming opkomen. Een soort van inperking van de mens, hè? Een klein houden van de mens. Geniet ervan, maar niet te veel, want het is niet van jou. Voorzichtig. Nou, zo bedoelt God het compleet niet. Ook hierin is het juist dat God vrijheid wil geven aan de mens. Moet je maar eens voorstellen dat je een mens bent in die tijd en je leeft met schuld. Dat kan gebeuren. Hè? Bijvoorbeeld in die tijd, je oogst is 2 jaar achter elkaar compleet mislukt. Je kunt je hoofd niet meer zelf boven water houden. En je verkoopt daarom je land aan dat van een ander en je komt als knecht te werken. Dat was geen goed leven voor de standaarden van toen. Dan moet je eens voorstellen wat dat jubeljaar dan brengt voor zo'n man die als knecht leeft met schuld. Hij weet dan, ik hou dit leven niet voor altijd. Of mijn kinderen zullen het anders gaan krijgen. Die zullen leven in dat jubeljaar. Er komt een jaar waarin alles weer gelijk wordt getrokken. Ik zal mijn land weer terugkrijgen. Ik zal mijn positie in de samenleving weer terugkrijgen. Moet je voorstellen de kracht van zo'n jubeljaar. In de verbeelding alleen al van mensen. In het er naartoe leven. Ik zal bevrijd worden uit dit bestaan. God, die gebiedt dit om de vrijheid van mensen. Blijvende armoede zal in de samenleving zoals ik die zie niet blijven bestaan. Want we verdelen alles weer opnieuw. En de mens, die laat dat gebeuren. Die zegt, oké, heren, inderdaad, het is van u. Ik zit er ook eigenlijk niet zo aan vast. Neem het en dank dat ik ervan mocht genieten. Het is vrijheid voor de armen, maar het is ook vrijheid voor de rijken. Niet een krampachtig vasthouden aan je bezit. Of het krampachtig willen vermeerderen, nog groeien. Nee, dank u Heer voor wat ik heb. Het is veel, het is van u. En ik geniet ervan. En ik geef het terug als het moet. Zoals de man die elke avond zijn huissleutels, zijn autosleutels en zijn portemonnee neerlegt. Met het gebed... Dank Heer, dat ik ervan mocht genieten, ook vandaag weer. En ik geniet er graag nog wat langer van. Maar zo niet, dan is het ook goed. Vrijheid voor een mens, voor rijk en voor arm. Goed, twee oude geboden. Nou, ze hebben ze kort even wat verkend. Het kan allemaal nog veel uitgebreider en zo, maar daar nemen we nu de tijd niet voor. We hebben ook wat lijnen getrokken. En als laatste wil ik dat nog wat explicieter doen. Nog twee grote lijnen vanuit die genoemde principes van God trekken naar ons eigen leven, naar ons eigen bezit, naar ons eigen werk. En allereerst wil ik dan onderstrepen. In dit soort geboden zien we dat God niet alleen iets te zeggen heeft in de kerk. Of alleen iets te zeggen heeft in je stille tijd of op Bijbelkring of zo. Nee, God heeft ook wat te zeggen als je aan het werk bent. Of als je bezig bent met een huis te kopen. Of ander bezit. Of als je bezig bent met de opbouw van je eigen bedrijf. Dat zijn hele concrete terreinen waar God ook van alles over te zeggen heeft. En we zien het in zo'n gebod. Heel concreet is God bezig. En we zien het Jezus ook heel vaak doen. Jezus spreekt heel vaak over geld en over bezit. Terwijl daar heeft God wat over te zeggen. Dus het is ook een gebied van je leven waar je, als je Jezus volgt, het licht van God over moet laten schijnen. Want God die wil dat je ook op dit gebied in vrijheid blijft leven. Hij wil je niet alleen leven in geestelijke vrijheid, hè, dat je weet van genade, dat je tot God kan komen. Dat verlangt hij, maar hij verlangt ook dat je vrijheid hebt in het materiële van je leven. God gebeurt niet alleen, God aanbidden gebeurt niet alleen in de kerk, maar het gebeurt ook in je bedrijfsvoering. En in je werkvrije tijdverhouding en in je consumeergewoonte. Dat allereerst, God niet alleen hier, maar ook buiten. Door de wees. Tweede grote lijn die uit deze geboden naar voren komt en die ik wil aanstrepen is het verlangen van God. Dat jij als mens in vrijheid blijft leven. Ook in je bezit, in je werk. En dat is voor ons ontzettend lastig. Want daar worden we juist in gestimuleerd. In meer, in hoger, in beter. En dat is prima, maar let op, verlies je vrijheid niet. Die vrijheid die verlies je als je een hypotheek tot de max hebt. Dan hoeft er maar iets te gebeuren of je bent gevangen in problemen. Laat dat niet gebeuren. Neem met minder genoegen. Die vrijheid verlies je als je zulke werkweken in wordt gezogen, waardoor je leven één groot planningsschema wordt en je eigenlijk niets anders doet dan regelen en plannen. Hoed je daarvoor als mens. Ik weet, het wordt niet snel toegejuicht om minder te gaan werken, om bijvoorbeeld de druk thuis wat naar beneden te brengen. Maar als het je vrijheid geeft, waarom niet? Moet wel financieel kunnen natuurlijk, maar goed, daar valt ook nog wel van alles over te zeggen. Vrijheid. Vrijheid ontvang je als je in het besef leeft dat wat je hebt, dat dat je gegeven is. Dat je niet zelf dat alleen bereikt hebt en gedaan hebt, maar dat God het is die jou gegeven heeft. Dat maakt dat je makkelijker kunt loslaten. Vertrouwen ontvang je als je vertrouwen hebt in God, als je de touwtjes van je leven geeft aan Hem, dat Hij zorgt en geeft wat je nodig hebt. Vrijheid. Tot slot. De vraag is natuurlijk, heeft dat sabbatsjaar en dat jubeljaar, heeft dat nou voeten aan de grond gekregen in Israël? Is dat nou praktijk geworden? Nee, dat is niet helemaal helder te krijgen. Want in de Bijbel lezen we er voor de rest niet zoveel over. Of het nou praktijk geweest is of niet. Dus het valt niet zoveel over te zeggen. Maar goed, dat zegt ook wel weer niet alles. Daarmee kunnen we niet per se zeggen, oh, dit is nooit gebeurd. Maar het is niet zo helder. Wat wel helder is, is dat het jubeljaar voor Israël wel een teken is geworden van verwachting, van toekomstige hoop. Bijvoorbeeld Jesaja, een profeet, die gebruikt het beeld van het jubeljaar als een beeld voor dat wat komen gaat, voor de bevrijding toen uit de ballingschap. Voor de dag, zoals hij zegt, dat Gods goedheid aanbreekt. Hij zegt in Jesaja 61... Hij heeft mij gezonden om een blijmoedige boodschap te brengen, om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening van de gevangenis, om uit te roepen een jaar van het welbehagen van de Heere. Het jaar van het welbehagen van de Heere, dat doet meteen denken aan dat jubeljaar. Zo houdt Jesaja het volk een profetie van hoop voor met dat jubeljaar. Het mooie is, ook in het Nieuwe Testament wordt dat beeld gebruikt. Jezus, die neemt deze woorden van Jesaja namelijk over. Die past ze op zichzelf toe. Die zegt, in mij is dit wat Jesaja zegt. In mij is dit jaar van het welbehagen van de Heer. In mij is dit jubeljaar aangebroken, heeft hij gezegd. En we zien ook, in Jezus zijn die diepere principes achter het jubeljaar praktijk geworden. Vrijheid. Vrijheid van alles wat ons gevangen houdt. En door Jezus kijken we ook uit naar de tijd waarin dit alles ten volle zal gebeuren. Waarin er bevrijding zal zijn van zonde, maar ook van werkdruk en stress om huizen. En ziekte en dood. Bevrijding voor de aarde die gebukt gaat onder een veel te intensief gebruik. Door Jezus kijken we uit naar de hele reset van hemel en aarde. Wordt nieuw gemaakt. Een reset van ons leven van mensen weer als nieuw. Een nieuwe start. En dan kijken we met elkaar als volgelingen van God en Jezus, van harte naar uit. Wij hebben als volgelingen van Jezus de verantwoording om goed met de schepping en met de mensen en met onszelf om te gaan. Wij hebben de verantwoording om te rusten en te laten rusten. Maar we leven ook in de realiteit dat wij dat zelf nooit voor elkaar krijgen. Daar hebben wij God. Daar hebben wij Christus van harte voor nodig. en naar uitbreken van het uiteindelijke jubeljaar, die reset van hemel en aarde, kijken we van harte uit. En in die verwachting dat dat gaat gebeuren, bidden we ook straks voor nieuwheid en voor gewas en arbeid. Ook in de tijd tot die reset. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.